Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
Ik heb te maken gehad met seksueel getinte grappen, seksistische opmerkingen van collega's en leidinggevenden en ik ben betast.
Ik heb te maken gehad met denigrerende opmerkingen.
Ik kreeg opmerkingen over de rokjes die ik droeg.
Dit zijn antwoorden die studenten gaven op vragen over hun ervaringen tijdens hun stage in de journalistiek. Me too in de media. De jonge stagiair of stagiaire. Het grote machtsverschil wat verhuld wordt door weinig hiërarchische omgangsvormen. Ambities. Dolgraag bij een krant of een omroep willen werken. Laat doorwerken. Drank. Het zijn allemaal factoren die ongewenst gedrag mogelijk maken. En het komt voor, natuurlijk. Ook bij de media. Studenten van de Fontys Hogeschool in Tilburg onderzochten het samen met Daphne van Paassen, hun docent. Welkom, Daphne. En welkom de studenten Noedrat.
Dankjewel.
Noedrat Tahir en Kadra Klei.
Ja, dankjewel.
Hallo. En laten we maar meteen zeggen wie we missen, want jullie hebben dit onderzoek gedaan samen met...
Jules van Dop.
Jules van Dop. Die naam moeten we genoemd hebben. Aan het eind ook nog een keer. Ja. Even over jullie. Noedrat, je zit in Tilburg op school. Hoeveelste jaars?
Tweede jaar inmiddels.
Journalistiek?
Ja.
Waarom?
Omdat journalistiek een manier is om in mijn ogen de wereld een beetje beter te maken. Verhalen van mensen naar buiten te brengen die ertoe doen. En een verandering teweeg brengen.
Pas op, want daar kun je nog goed gefrustreerd door raken.
Ja, dat merk ik nu al hoor. En ik moet nog een heel leven. Maar daar doen we het voor.
Okay. En waarom met journalistiek? Want je kan ook bij een NGO gaan werken, ik zeg maar wat.
Omdat journalistiek ook beide kanten laat zien. Dus het is niet je echt het onderzoek wat in journalistiek zit.
Ja.
Dat spreekt mij heel erg aan.
Okay. Je mag kiezen over 10 jaar. Waar werk je dan? Wat voor toppositie heb je bereikt?
Ik werk op mezelf gewoon. Ik werk op mezelf. Dus dat mijn onderzoek zodanig sterk is dat ik gewoon in mijn eentje kan werken. Een klein team misschien.
Ja.
De wereld rond.
Ja.
Allemaal verhalen verzamelen.
Onderzoeksjournalist.
Juist.
Kadra, jij bent ook student in Tilburg, ook tweedejaars?
Ook tweedejaars, ja.
En waarom doe jij journalistiek?
En voor mij eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ik wil eigenlijk altijd een beetje het ongehoorde verhaal naar buiten brengen. Dat is een beetje waar ik voor sta, zeg maar. En ik denk dat journalistiek een hele mooie manier is om dat te doen.
Hm. Ja. En dezelfde vraag aan jou. Over 10 jaar, het gaat allemaal glanzend met je carrière. Waar sta je dan? Toppositie?
Ja. Nou, ik zou het liefst gewoon programma's maken. En dan programma's waarbij ik dus ongehoorde groepen een beetje naar buiten breng. Dat heeft heel erg mijn dat vind ik gewoon heel gaaf om te doen.
Programma's?
Dat ja, maar eigenlijk... Ja.
Dus bij een radio of tv?
TV, maar het liefst eigenlijk ook... Gewoon een beetje allround, want ik vind schrijven ook altijd nog heel leuk.
Ja.
Maar ik vind het van alles heel leuk. Ik ben eigenlijk van alle markten wel een beetje thuis. Dus.
Nou hoor ik wel eens van studentenopleidingen dat er mensen op die opleiding zitten die niet eens journalist willen worden. Die eigenlijk maar een beetje heel erg zoekende zijn. Dan vraag ik me bij jullie af, hoe is dat in Tilburg? Zijn jullie doorsnee studenten? Zijn ze allemaal zo als jullie?
Ik denk het niet. Nou ja, je hebt wel veel studenten die... ik denk dat ze er een beetje uitspringen. Ik weet niet, in het eerste jaar heb je sowieso wel heel veel mensen die eigenlijk gewoon nieuwslezeres willen worden. En dan denken van, oh, journalistiek is eigenlijk wel meer dan dat.
Ja.
Dan vind ik eigenlijk helemaal niks. Maar die stromen eigenlijk in het eerste jaar vallen ze al af. En vanaf tweede, derde, vierdejaars heb je eigenlijk wel mensen die duidelijk wel iets willen.
Ja.
Dus ik denk dat het vooral eerste jaar is eigenlijk. Ik weet niet hoe de rest erover denkt.
Ja, het is... Het is grappig dat deze vraag aan mij en Kadra wordt gesteld. Want wij zaten een avond te studeren, dat is vorig jaar. We keken elkaar aan. En dat was gewoon een opmerking die in ons opkwam. En we zeiden tegen elkaar, als iets zeker is in het leven, is dat wij echt journalisten zijn. Dus zo zeker zijn wij van het feit dat wij op de juiste opleiding zitten en dat wij journalistiek willen doen. Dus mooi dat je die vraag aan ons stelt.
Nou, dan wil ik hem ook aan Daphne stellen. Zijn dit gemiddelde studenten, Daphne?
Nee, dit zijn geen gemiddelde studenten, want het is niet zo dat ze helemaal uitzonderlijk zijn in al hun talenten, maar dit zijn wel gedreven studenten. En dat is al de reden dat ze bijvoorbeeld in die wekelijkse talkshows die we met een aantal studenten maken, dat is allemaal naast school, dat is geen schoolsproject of zo.
Ja.
Ja, dus daar krijg je geen punten voor. Dus je moet ook wel echt betrokken zijn. En de journalistiek echt in willen om dat te doen.
Even over jou. Jij bent zelf journaliste. Schrijf voor de Volkskrant onder andere.
En voor de Groene.
En voor de Groene natuurlijk. En hoeveel dagen in de week zit je in Tilburg?
Ik doe het. Ik zit 3 dagen in Tilburg. En 3 dagen freelance.
Oh ja. En wat is er leuk aan om les te geven in Tilburg?
Nou, lesgeven in de journalistiek is gewoon heel erg leuk. Omdat ik zal eventjes toch maar uit de baan. Het verklappen. Maar toen ik begon, dacht ik van dat is gewoon handig. Hè, een beetje basisinkomen en dan ga ik daarnaast freelancen.
Ja.
Maar inmiddels heb ik echt gemerkt dat het allebei de kanten op werkt. Hè. Dus ik vind het goed voor studenten dat ik in de praktijk werk. Maar ik vind het ook goed voor mijn werk als journalist dat ik lesgeef. Omdat je van heel veel dingen bewust wordt, hè, als je naar lezing moet geven.
Mm-hmm.
Maar ook omdat je meegroeit met ontwikkelingen in de journalistiek die voor deze generatie al heel normaal is.
Ja.
Of normaal zijn. Dus het gaat echt twee kanten op.
Jij leert er ook van.
Ik vind het echt een superleuke combinatie, ja.
Goed, MeToo in de media. Maar meestal zijn de media, die stellen iedereen onder kritiek. Vooral de machtige mensen die fouten maken. Jullie richten dus precaire gebeuren. Jullie richten de schijnwerper op onszelf, op de journalistiek zelf. Waar komt het onderwerp vandaan? Ik gooi de vraag met me. Wie heeft het bedacht en waarom?
Nou ja, we waren gewoon in de redactie dus. Oh,
nee. Voor de luisteraar zeg ik even jouw naam.
Ja, we waren dus in de redactie dus van die uitzending die we elke vrijdag draaien. Waren we een beetje aan het discussiëren over, heel cliché, maar hè, wat er is gebeurd bij de Telegraaf en bij de Voice en zo. Daar moeten we iets mee. Zoals ik nu al heel vaak hoor. En toen zaten wij zelf een beetje te discussiëren en toen hadden wij het erover dat best wel veel mensen om ons heen, en we horen best wel vaak verhalen dat dat eigenlijk bij onze stages ook gewoon gebeurt. En in de journalistiek dus eigenlijk ook. Dus zaten we te denken van ja, de journalistiek schrijft er zelf voor over, maar het gebeurt eigenlijk zelf ook wel veel in de journalistiek. Dus eigenlijk is dat misschien best wel een onderwerp. En toen dat was een beetje de brainstorm. En toen uiteindelijk zijn we gewoon begonnen.
Ja, toen ging nog iets anders, want toen kwam er tegelijkertijd een verzoek van De Groene aan mij van, god, wil jij eens nadenken over een verhaal als een soort vervolg op Boos?
De documentaire?
En toen vertelde ik, dat wil ik graag. Ik zeg maar, ik heb net deze discussie met studenten gehad. Misschien is het wel wat om daar onderzoek naar te doen. Maar, zei ik, dan wil ik het ook met studenten doen.
Ja.
Nou, en dat vond Evertje van de Groene meteen een heel leuk idee. Dus dat, daarom hebben we het zo gedaan. Het is een beetje een experiment om het gezamenlijk verhaal te maken.
Hoe, ik snap het. Want het is ook niet, je hebt dit niet als docenten van hun gedaan. Het is een beetje naast de opleiding.
Het is wel naast de opleiding. Hè. We hebben het echt ernaast gedaan. Ja. Ja, dat is meteen ook meteen het lastige ervan. Maar ja.
Goed. Oké, dus je gaat met elkaar aan de praat over die documentaire. Daar komen redelijk wat ervaringen via en naar boven van, nou, daar kennen we ook verhalen van. Dus dan denk je, hé, hier zit iets in. Dan wil ik even weten de volgende stap. Dan wil je het gaan onderzoeken. Hoe ging dat? Wat doe je dan? Noedrat, kijk naar jou.
Nou, de brainstorm was eigenlijk volgens mij hebben we er, wat zijn onze eigen ervaringen misschien geweest? En daarna hebben we besloten dat we een enquête moeten uitzetten eigenlijk. Kijken in hoeverre hebben studenten ermee te maken gehad.
Ja.
En dat is eigenlijk de volgende stap geweest. Dus een beetje een beeld krijgen van, goh, hè, waar hebben we het over? Waar praten we nu over?
Ja. Oké, okay, en dan maak je een vragenlijst. En dan, aan wie stuur je die?
Dat hebben we, ja, eigenlijk sowieso de opleiding waar wij zelf op zitten, hebben we dat gestuurd. We hebben het naar alle, hoe moet ik het goed zeggen, naar alle journalistieke opleidingen ook in heel Nederland gestuurd. Mm-hmm. Via stagebureaus ook verspreid. Van, goh, willen jullie dit onder jullie studenten verspreiden? En om ons heen eigenlijk überhaupt gewoon, onder studenten.
Ja.
Hebben we het gewoon verspreid.
Ja, ja, we moeten wel dat een beetje relativeren. Hè, want dat via de opleidingen, dat ging niet heel soepel. Ja, dus dat moet ik er wel bij zeggen.
Waarom niet?
Hè? Ja, omdat... omdat
privacy.
Ja, of omdat ze dan zeggen van... Ja, ze worden al zo doodgegooid met enquêtes. En één opleiding zei... We willen zelf misschien wel een soort zo'n soort enquête gaan doen. Dus... Ik vond eigenlijk die medewerking niet zo heel sterk. Een paar goede uitgezonderd. Maar vooral via sociale media natuurlijk ook. Dat heeft
via Vers in de Pers.
Ja, en Vers in de Pers. Die hebben ook benaderd en hebben meegedaan.
Wat is dat, Vers in de Pers?
Ja, dat is van de NVJ, van de vakbond voor journalisten. En die hebben een aparte afdeling voor studenten. Ja. Dus voor aankomend journalisten.
Ja.
Of journalisten die net zijn begonnen. Ja.
Ik las 170 vragenlijsten zijn er ingevuld.
Iets minder, ja. Iets ongeveer.
Oké. Okay. Ja. Nou, dan stromen die enquêtes binnen. Wat gebeurt er dan bij jullie? Wat lees je? Wat vond je daarvan?
Nou, ik vond het... Over het algemeen, nou, 90% of zo voelde zich wel veilig op de redactie. Dus dat vond ik dan dacht ik van, oh, oké, okay, nou, dat is mooi.
Die mensen reageerden ook. Waarop,
ja, daar hadden we specifiek om gevraagd. Dus ja, steeds gezegd, hoe voel je ook je? Als je niks.
Ja.
Ook
ja.
Omdat we dachten dat studenten, en dat blijkt ook wel zo te zijn, grensoverschrijdend gedrag of MeToo associëren met echt de ernstige gevallen, niet dat het andere niet ernstig is, maar goed.
Ja.
Aanranding en verkrachting, terwijl ja, het behelst veel meer.
Ja.
Dus daarom hebben we dat zo benadrukt.
Ja, maar wat ik vooral frappant vond, is dat heel veel mensen ook aangaven dat ze af en toe toch wel iets hadden meegemaakt of een opmerking. Maar dat wordt dan een soort van weggewuifd van, oh, maar dat is gewoon maar zo of zo. En dat vind ik dan wel, dan denk ik wel van, oké, er moet wel even iets aan gedaan worden, omdat het gewoon zo genormaliseerd wordt of zo. Omdat je als stagiaire natuurlijk in een hele kwetsbare positie zit. Dat je gewoon eigenlijk alles maar neemt wat er op je afkomt.
Mm-hmm.
Dat vond ik wel chockerend soms.
Ja.
Om dat te lezen in die antwoorden.
Ja, dat is een deel van het probleem ook al meteen.
Ja.
Als je opmerking naar je toe krijgt dat je denkt... Niet wat een lul die opmerking maakt. Maar dat je ook denkt van wat heb ik gedaan om die opmerking uit te lokken.
Ja.
Misschien is het goed om ook naar jullie eigen ervaringen te vragen. Jullie hebben allebei ook al stage gelopen. Nou, Noedrat, laat ik bij jou beginnen. Heb je ook zelf iets vervelends meegemaakt?
Ja, helaas wel. Ik heb wel een stage gelopen. En dat was een collega van mij. En ik zat aan een bureau waar ik aan het werk was. En die collega kwam bij mij zitten op mijn tafel. Ten eerste, daar begon het al. Hele rare positie. En... hij vroeg aan mij, we hadden gewoon een leuk gesprek, onschuldig. En hij vroeg aan mij, welke films vind je leuk? We hadden het over de films.
Het was ook iets met cultuur waar je werkte, hè?
Juist. Ja. Ik zei, ja, ik ben echt van de horrors, van de thrillers. Heel, heel leuk, zat ik te vertellen. Hè? En uiteraard vroeg ik aan hem welke films hij leuk vond. En toen benoemde hij dat hij films leuk vindt die je niet in normale bioscopen kunt draaien. Ik begreep het niet. Ik zo, oh, wat voor films zijn dat dan? Ja, toen benadrukte hij dat het om pornografische films ging. En daar liet hij het niet bij. Het was nog een schepje bovenop. Er werd nog een schepje bovenop gedaan. En hij zei, jij zou ook wel heel goed zijn in die films. Ik denk dat ik iets van 10 tot 20 seconden gewoon naar hem zat te kijken van, heb ik dat goed gehoord? Heeft hij dat echt gezegd?
Gebeurt dit echt?
Ja. En wat moet ik nu doen? Moet ik wegrennen? Moet ik schreeuwen? Maar wat deed ik uiteindelijk? Ik lachte het weg. puur om, ik wist me geen raad.
Ja.
Ik wist me gewoon geen raad.
Ja.
En inderdaad het punt dat je gaat aan jezelf twijfelen. Ik heb elk moment daarna, na dat gesprek, heb ik gedacht, had ik iets verkeerds aan? Heb ik het uitgelokt? Lachte ik te veel? Had ik die vraag niet eens moeten stellen wat voor films hij leuk vindt? Was dat een rare vraag?
Ja.
Dus je gaat op alle vlakken aan jezelf twijfelen.
Ja, dat is heel ondermijnend. Er wordt je eigenlijk iets aangedaan.
Juist.
En je denkt zelf dat je het opgeroepen hebt.
Juist, ja.
Kadra, heb jij zelf iets meegemaakt?
Ja, ik helaas ook. Maar bij mij kwam achteraf pas het besef dat het iets was. Nou ja, toen ik naar de directeur stapte eigenlijk. Want toen ik op die stage kwam, toen werd me eigenlijk al meteen gezegd van ja, je stagebegeleider is echt een enorme matje en probeert altijd al dingen met stagiaires te doen en zo. Dus kijk uit.
Dat zeiden de collega's.
Ja, dat zeiden de collega's. Maar ik dacht, nou ja, het zou wel goed komen. Mij pakt hij echt niet. Ik dacht gewoon, komt wel goed.
Ja.
Maar uiteindelijk was het toch dat het gewoon een beetje geniepen ging. En eerst was het heel vriendschappelijk en deed heel aardig. Dus ik dacht, oh, ik ben er niet één. Hij vindt mij gewoon heel aardig en leuk. Maar uiteindelijk werd het toch wat geniepiger dat hij me gewoon soms op de redactie een beetje nare opmerkingen maakte. Als in gewoon dat hij zei dat ik er goed uitzag of zo. Maar dan met zo'n ondertoon dat je gewoon er een beetje naar van wordt. Zo'n onderbuikgevoel. Maar ik dacht, nou ja, het zou wel gewoon oké zijn. En toen op een gegeven moment begon hij allemaal appjes te sturen dat hij met me een weekendje weg wou. In een resort, samen op een kamer. En dat soort dingen. En toen dacht ik op een gegeven moment van oké, ik vind het gewoon echt niet oké. Ik grijp nu in.
En jij bent de stagiaire en hij was een eindredacteur.
Ja, hij was mijn stagebegeleider.
Hij was je stagebegeleider.
Ja. Nou, als in op de redactie zelf. Ja. Dus hij was degene die mij hielp erheen.
Oké, ik ga door.
En toen dacht ik gewoon, ik vind het gewoon niet heel fijn om hiermee te werken. Want ik voelde ook, van mij, uit mezelf kwam er ook een soort van onderdanig gevoel dat ik zeg maar hem heel erg moest pleasen, omdat hij best wel veel macht over mij had, weet je wel. Dus ik lachte het ook gewoon constant weg, wat jij ook deed. En toen op een gegeven moment, toen hij dat vroeg over dat hotel, toen dacht ik, oké, ik vind het echt niet leuk. Dus toen ben ik naar mijn directeur toen gestapt. Naar de hoofdredacteur. En toen zei ik, ja, dit gebeurt er en ik vind dat gewoon niet heel fijn. Want zij zei vanaf het begin al, als er iets gebeurt, zeg het gewoon tegen me. En toen heeft hij hem aangesproken, kreeg ik een andere die mij ging begeleiden. Dus dat was wel goed geregeld van hun.
En dat heeft voor jou ook goed gewerkt? Of heb je er nog nadelen
van? Ja, zeker. Ja, want hij ging mij. Het was ook zo dat ik wees hem op een gegeven moment af voor dat weekendje weg. En vanaf die kreeg ik opeens, gaf hij me bijna niks meer te doen, zeg maar. Dus zat ik eigenlijk gewoon niks meer te doen.
Ja.
Omdat hij natuurlijk die macht had. Dus toen ging me ook, zeg maar, een beetje onderdanig voelen. Van oké, ik moet dan blijkbaar heel aardig tegen hem doen en me geven wat hij wil. Want anders dan ga ik mijn stage niet goed afronden, want dan kan ik niet produceren.
Maar je vertelt het heel gewoontjes, maar jij bent wel in het geweer gekomen. Je bent naar de directeur gegaan.
Ja, ja.
Daar heb je wel lef voor nodig.
Ja, weet ik niet. Ik denk, ja, misschien. Maar ik dacht, ik grijp gewoon in.
Hm.
Ik heb er toen nog niet zo over nagedacht. Ik dacht, ik wil dit gewoon niet. Toen ben ik daarheen gestapt. En nu is het ook wel zo dat ik ook wel een hele fijne band met hem had, met die directeur. Dat hij voelde een soort van, hij vroeg ook altijd of alles goed was en zo. Dus misschien dat ik daarom ook zo veilig voelde om daarheen te gaan.
Hij had een veilige omgeving voor jou gecreëerd.
Ja.
Noedat, hoe is het bij jou verder gegaan?
Helaas een paar opmerkingen verder. Later in de stageperiode kreeg ik ook opmerkingen over mijn kleding. Dus ik heb mijn kleding zelfs aangepast.
Van diezelfde manier?
Ja, ja, ik kreeg zelfs mijn kleding aangepast. Hem ontwijken. Maar ook echt, wat bij mij ook heel erg naar voren kwam, is mijn vertrouwen in überhaupt de man was gewoon volledig weg. Ik had gewoon zoiets van mannen, nee, ik moet niks van hebben. Terwijl dat klopt ook niet. Mm-hmm. Door één, weet je wel. Wat heb ik toen gedaan aan het einde van mijn stageperiode? Toen pas dacht ik, ik moet er wel wat van zeggen. En dat was puur voor de volgende.
Mm-hmm.
Ik had zoiets, ik wil niet dat de volgende dit meemaakt. Dus toen ben ik naar mijn stagebegeleidster toen gegaan. En die was wel echt, die zei, waarom heb je dit niet eerder gezegd? Want daar ga ik nu wat van zeggen. En die heeft er ook echt wel werk van gemaakt. Ik weet niet meer hoe het verder is gegaan, maar ik hoop gewoon van harte dat de volgende stagiaire daar niet mee te maken heeft gehad. Of stagiair.
Ja, ja. Dus jullie zijn allebei voorbeelden van vrouwen die niet alleen die iets meegemaakt hebben, maar die er iets mee gedaan hebben. Komt het ook uit jullie onderzoek? Is dat gemiddeld? laat eens naar Daphne kijken. Of is dat heel, hoe bijzonder is dat, dat zij in het geweer gekomen zijn?
Nou, volgens mij is dat wel bijzonder. Volgens mij gebeurt dat nog steeds niet zo heel vaak. Maar ik heb wel het idee dat er meer bewustzijn is bij de jonge generatie. En juist door al die publiciteit en al die verhalen. Dat zien we trouwens wel ook, zagen we ook wel in die enquête, dat studenten zeiden, ja, na die uitzending van Boos, hè, over The Voice, ben ik toch wel anders gaan kijken naar, en dan kwam er een bepaalde situatie. Dus ja. Die ze voorheen als, nou ja, dat hoort er een beetje bij, of het is niet zo ernstig, zagen, daar, nou ja, dat interpreteerden ze later toch anders. Dus, en dat vind ik, dat is eigenlijk ook al, daarmee ook al een stap vooruit natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ik zou het, als student was het echt niet mijn kop opgekomen om, ik zei het wel tegen medestudenten, maar om dat ergens bij een docent of bij, nou, om dat te vertellen. Ja. Dus ik vind dat geeft wel een beetje hoop, toch?
Ja, ja. Een soort culturele verandering die eraan plaatsvindt.
Ja, en ook omdat je door die verhalen heb je ook gewoon, ja, heb je toch ook de taal om het, ja. Om het onder woorden te brengen.
Ik wil zo naar de oplossing, nou ja, naar oplossingen kijken met jullie. Maar even kort, want de mensen moeten het maar lezen in De Groene, de uitkomsten van het onderzoek. Noedrat, laat ik dat aan jou vragen. Wat zijn jullie conclusies uit die enquête?
Ik denk dat het ook wel belangrijk is om te benoemen dat we ook naar stagebureaus hebben gekeken en wat voor voorlichtingen er worden gegeven. En of er voorlichtingen worden gegeven waar studenten op voorbereid worden op zulk soort gedrag.
Ja.
En gelukkig zijn er enkele die daar wel wat mee doen en die daar wel extra aandacht op vestigen. Maar er zijn er ook die dat niet doen nog.
Mm-hmm. Nu ga je wel in naar de oplossingen. Dat wou ik,
ja,
ook wel doen.
Maar dat is.
Ja, maar wat vonden jullie? Zijn jullie uitzonderingen of hoe vaak komt het voor?
Ja, we hebben wel enkele verhalen inderdaad. Of het echt heel veel voorkomt. Ja, hoe moet ik dat zeggen?
Want we hebben merendeel vooral eigenlijk niet, hè? Nee. Dus het merendeel blijkt dan, hè, dik 90% heeft het gewoon gezegd van, het was een veilige situatie.
Ja.
En er is niks gebeurd. En het is, dat wil ik ook wel even benadrukken, het is niet een representatief onderzoek, nee, hè, laten we wel wezen. Nee. Dus dat is, het is, we hebben het echt gedaan om die verhalen naar boven te krijgen.
Ja.
En ook wel om een beetje een idee te krijgen over hoe vaak het voorkomt. Maar voor dat hebben we eigenlijk ook wel gebruik gemaakt van andere onderzoeken. En dat is niet in Nederland, is er geen onderzoek gedaan naar de journalistiek zelf, maar wel in Noorwegen en in België.
Ja, ik las uit het Noorse onderzoek dat 4,5% van de meer dan 3000 journalisten die daar gevraagd zijn ervaringen hadden die onaangenaam waren.
Ja, maar dat waren echt seksueel grensoverschrijdende ervaringen.
Ja.
En dat lijkt dan heel weinig, hè? Denk mm-hmm. je, nou ja, dat valt wel mee. Maar dat is natuurlijk, als je dat vergelijkt met de gewone beroepsbevolking in Noorwegen, dan is dat, ik geloof, 4 keer zoveel.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk ook zo, dat dit soort cijfers lijken altijd heel weinig. Maar ga je kijken naar, oké, we gaan nu selecteren op vrouw.
Ja.
We gaan nu selecteren op jonge vrouw. We gaan nu selecteren op jonge vrouw met een flexibel contract. Met een jaarcontract. Dan stijgt dat cijfer enorm.
Ja.
Dus dat is altijd het.
Ja, en ook als je naar de tijdseenheid kijkt, in Noors onderzoek vroegen ze het naar de afgelopen 6 maanden bijvoorbeeld. Dan wordt het getal ook alweer hoger,
ja,
als ze dat,
ja,
leest.
Ja, precies. Dus ja. Dat maakt die cijfers altijd een beetje lastig vergelijkbaar.
Ja, ja.
En want in het grensonderzoek zie je dat cijfer alweer veel hoger is.
Ja. Ja, en je zou, die opmerking hoorde ik net van Xandra, je zou kunnen zeggen, de stagiaires zijn de kanarie in de kolenmijn.
Ja, wij hebben ze de lichtmatrozen genoemd, hè?
Lichtmatrozen van de redactie.
Van de redactie.
Ja,
ja. Ja, ze zijn het kwetsbaarst. Hè? Ja. Want ze hebben gewoon, als je kijkt naar wat maakt nou dat het vaker voorkomt, nou ja, dan wat we net al zeiden, hè, vrouwen maken het vaker voor, hoe jonger, hoe vaker, flexibele contracten. Ja. Maar dat grensonderzoek heeft ook gekeken naar concurrentie, dus daar waar de concurrentie groot is, en nou ja, dat is in de journalistiek echt zo,
ja,
daar komt het vaker voor. En we hebben de neiging om te denken in de journalistiek, nou, hè, dat, daar hebben we toch geen hiërarchische verhoudingen. En wij hebben niet. Er werken ook heel veel vrouwen. Hè? Dat zijn allemaal dingen waardoor dat minder vaak voorkomt. Maar het is wel, net als in de creatieve sector, een sector waar je heel erg afhankelijk bent van relaties. Hè? Het is echt een netwerk. Je bent afhankelijk van je netwerk. En ook daarvan, dat blijkt ook uit het grensonderzoek, hoe belangrijker een netwerk is, hoe vaker het voorkomt. En dan heb je in de media ook nog eens die netwerkgelegenheden zijn vaak tijdens borrels en feestjes en events waar ook nog heel veel drank genuttigd wordt. En dat zijn ook allemaal aanjagende gegevens.
Duidelijk. Oké, nou hebben jullie dit in Tilburg onderzocht en op de kaart gezet. Staat nu in de groene. Wat betekent dit voor de fondsopleiding? Gaan die er iets mee doen? Gaan ze iets in de opleiding veranderen of gaan ze?
Nou, niet in de opleiding, maar er komt wel een in de voorlichting gaan ze hier wel ook aandacht aan besteden.
De voorlichting aan de
aan de studenten als ze op stage gaan.
Ja.
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 Ja. Ja, en er is natuurlijk altijd al een stagebegeleider, hè, die vinger aan de pols houdt. Mm-hmm. En wat mij ook wel opviel eigenlijk uit die enquête, bleek ook wel dat er heel veel stagiairs zeiden dat er naar aanleiding van BOOS meteen gesprekken waren met stagiaires of mailtjes uitgingen. Dat is niet vanuit school trouwens, maar vanuit de stagebedrijven. Ja, ja. Dus er gebeurt ook heel veel goeds, hè? Dat moeten we natuurlijk ook.
Nou, dat kunnen jullie ook misschien beamen in die zin. Jullie zijn dus allebei voorbeelden van, jammer genoeg, vrouwen die iets vervelends meegemaakt hebben. Maar gelukkig vrouwen die ook weer in geweer gekomen zijn. Wat moet er in de opleiding komen, vinden jullie, voor jezelf, maar ook voor je medestudenten, om dat zij in de toekomst ook, net als jullie, durven iets daartegen te doen?
Nou, ik denk, wat het eigenlijk altijd wel bespreekbaar maakt, is gewoon een open debat. Dus wat er toen ook gebeurd is bij BOOS, is dat gewoon mensen erover gaan praten. En ik denk dat als er dan voorlichting over wordt gegeven, dat het dan dat mensen sneller besluiten om het ergens te gaan melden en het niet voor zich houden. Want als iets bespreekbaar wordt, dan wordt het ook bespreekbaar om het te melden bij iemand.
Ja.
Dus ik denk dat dat gewoon een belangrijke zaak is, dat het gewoon besproken wordt. Ja. En ook gewoon niet wordt weggewuifd en niet onder de tafel wordt geschoven. Daarom vertellen wij ook nu hier wat we nu vertellen. Omdat, het gebeurt gewoon.
Ja, jij zit heftig te knikken.
Ja, met elk woord ben ik het eens. ik denk ook herhaaldelijk laten weten dat er een plek is waar je je verhaal kunt doen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is in deze tijd. Kijk, je kunt het natuurlijk inderdaad het open debat, hè, mm-hmm, hebben het erover. Mm-hmm. Je hebt bijvoorbeeld stage terugkomdagen of dergelijke. Heb het erover, maar geef ook vaak aan, die mogelijkheid is er. Dit is de persoon bij wie je kunt zijn.
Yeah.
En je kunt alles zeggen. Ik denk ook hoe vaker je het zegt, hoe vaker je laat weten, je kunt dit zeggen. Er is niks mis mee, zeg het alsjeblieft.
Yeah.
Ik denk dat een student ook het gevoel geeft, ik kan mijn ei kwijt.
Ja. Ja.
En dat studenten ook moeten weten dat, ook al ben je stagiair en ook al zit jij in een hele kwetsbare positie, ben jij nooit degene die fout zit. Want ja, dat dacht ik toen ook, van ja, misschien doe ik iets verkeerd of zo. Daar ga je ook heel erg over denken. En natuurlijk wil je hoog opkomen, natuurlijk wil je stage goed doen. Natuurlijk wil je niet dat je slecht cijfer krijgt omdat je er iets van hebt gezegd. Maar dat, ik denk dat die kans heel onwaarschijnlijk is als je het meldt.
Nou, en dat bespreekbaar maken hebben jullie in elk geval op alle mogelijke manieren nu bijgedragen. Dankjewel voor jullie verhalen en voor dit onderzoek. Noedrat Tahir, Kadra Kley, en die moesten we ook nog meer noemen.
Jules van Dop.
Jules van Dop. En Daphne van Paasen, die je net even hoorde. Dank jullie wel.
Dankjewel.
Dat kunt u lezen deze week in de Groene Amsterdammer. Met een abonnement of met een proefabonnement. Wilt u weten hoe dat gaat, ga dan naar groene.nl. Daar wordt dat allemaal uitgelegd. Wilt u reageren op wat u gehoord hebt in deze podcast, dan kan dat ook. Stuur dan een mail naar podcast@groene.nl. podcast@groene.nl. Wij zullen de mails die binnenkomen eventueel doorsturen naar de auteurs. Goed, volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer, die dan door Stefan Sanders gemaakt zal worden. Deze week werd die gemaakt door Marike de Haas en Kees van der Bos en de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.